bij de Bright Podcast van woensdag 24 maart. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven vandaag zijn Erwin.
Hey.
En Tony.
Hoi hoi.
Vandaag hebben we weer eens een gast en we gaan het hebben over de grootste cyberaanvallen van de 21ste eeuw. Verder is de eerste tweet verkocht, moet Apple buigen voor Rusland en rolt KPN glasvezel sneller uit. We gaan beginnen. Onderzoeksjournalist Hans Klis heeft een nieuw luisterboek uitgebracht, Gehackt. Hans was eerder Amerika-correspondent en schreef het boek Generatie Columbine over de schietpartij op de Amerikaanse middelbare school in 1999. Welkom Hans in de Bright Podcast, leuk dat je bent ingeschakeld.
Ja, dankjewel en bedankt dat jullie me willen hebben.
Je schreef inmiddels al jaren, maar met Gehackt maak je je eerste luisterdocumentaire. Ja. Hoe is dat zo gekomen?
Luisterdocumentaire is natuurlijk een mooi woord voor podcast natuurlijk. Hoe dat zo gekomen is, ja, ik ben gewoon een onwijze fan van podcast. Het genre, het medium, het heeft me altijd al gefascineerd. Ik luister heel graag naar podcasts. En ja, weet je, het idee om een podcast te maken over spannende cybercrime, waarmee je in het hoofd kan komen van je luisteraar en eigenlijk iets heel moeilijks een beetje begrijpelijk kan maken. Ja, dat is natuurlijk heel aantrekkelijk.
Jongensdroom.
Huh? Ja, eigenlijk wel, ja. Wel een beetje.
En is het ook gelukt, vind je zelf?
dat is aan de luisteraar om te bepalen natuurlijk, of dat gelukt is. Maar ik denk dat ik wel goed op weg ben om het te laten lukken, laten we zo zeggen.
Denk je dat deze manier van aanpak, dus meer een luisterboek aanpak dan een podcast, verschilt dat veel van elkaar?
Nou, nee, ik denk dat eigenlijk min of meer hetzelfde is, maar ik denk dat in Nederland wordt dan vaak gedacht dat een podcast een praatprogramma is. En dat is ten onrechte natuurlijk, want podcasts kunnen heel veel dingen zijn. En ik denk dat we met het woord, met het label luisterdocumentaire iets meer daarvan afstappen en zeggen van hey, dit is meer, weet je, het is meer een narratief verhaal. Dit is gewoon een luisterverhaal waar je in kunt verdrinken eigenlijk, waar je kunt onderdompelen. En dat het niet meteen, dat het mannen zijn die tegen elkaar praten, zoals we dat nu doen.
Precies, maar, ja.
Dus ja, dat is gewoon denk ik meer een label om de luisteraar te laten weten wat hij kan verwachten. Of wat hij, zij, hun kunnen verwachten.
Dat is wel een goeie.
Om even terug te grijpen op je boek. Mm-hmm. En daarin is de tragedie op Columbine tekenend voor een tijdperk. Mm-hmm. Wat betreft hacken en digitale oorlogsvoering is er ook zo'n kantelpunt. Stuxnet. Ja. En daar begin jij je verhaal, begin je daarmee.
Ja.
Ja, laten we meteen even een fragment luisteren.
In de zomer van 2010 stuiten cybersecurity experts op bijzondere malware op computers in Iran, Indonesië en India. Het is een worm. Een venijnig stukje code dat zich uit zichzelf vermenigvuldigt en verspreidt. De malware zorgt ervoor dat besmette computers zichzelf afsluiten om vervolgens weer op te starten en weer af te sluiten. De complexe code van deze worm wijst er echter op dat er meer aan de hand is. Dat het doel veel schimmiger en gevaarlijker is dan kantoormedewerkers het leven zuur maken. Niemand kan in die zomer weten dat er een nieuw tijdperk is aangebroken. Een tijdperk dat de Nederlandse AIVD helpt inluiden. Zoals de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki in 1945 het atoomtijdperk en de Koude Oorlog inluiden, markeert deze malware ook een keerpunt. Een nieuwe vorm van cyberoorlog. Eén die apparaten kan laten ontploffen in de echte wereld en de koers van de geschiedenis keert.
Today, after 2 years of negotiations, the United States, together with our international partners, has achieved something that decades of animosity has not. A comprehensive long-term deal with Iran that will prevent it from obtaining a nuclear weapon.
The Iran deal is defective at its core.
World War III is beginning to trend on social media.
Dit is Gehackt, een Storytel original over bizarre, schokkende, gevaarlijke cybercrime en digitale oorlogsvoering. Welke rol speelt Nederland op dit internationale toneel? In deze aflevering Stuxnet, een digitale atoombom.
Goh, ja. Wat een vet fragment, hè? Spannend.
Ja, ja, Stuxnet dus. Destijds was het vooral in IT-kringen, denk ik, heel groot en betekenisvol nieuws. Maar in de journaals kwam het toen nog niet echt voorbij als nou ja, de malware van formaat die het eigenlijk was. De betekenisvolle event wat het eigenlijk is gebleken.
Ja.
Is de grote rol van computers, netwerken, malware en hacks lang onderschat geweest, denk je?
Ja, ik denk het wel eigenlijk. En ik denk dat het nog steeds gebeurt. Computers en telefoons, smartphones, dat zijn nu vooral dingen die je gebruikt. En we staan eigenlijk niet bij stil met wat we er allemaal mee doen. Weet je, wat er allemaal in staat. Mijn hele leven zit in mijn laptop en op mijn telefoon. En DigiD, mijn bank, alles is digitaal, weet je. Er is gewoon een hele grote rol weggelegd in ons leven. En we zijn daar veel te weinig van bewust wat het nou eigenlijk doet. Ik denk dat we lange tijd ook hebben gedacht dat technologie vooral leuk en handig was. Maar ja, er blijken dus allerlei kantjes aan te zitten waar we ook rekening mee moeten houden. Dat je smartphone gehackt kan worden. Dat die slimme nesten die je hebt hangen aan je muur, dat daar ook gewoon iemand in kan gaan zitten.
Is dat trouwens, denk je, ook een kwestie geweest van onwetendheid? Ook bij gevestigde media bijvoorbeeld destijds, waar Floris aan refereerde.
Nou, ik denk, het is gewoon een heel moeilijk onderwerp. Het is mensen denken dat het heel snel heel technisch is. Weet je, computers, moeilijk. Liever niet. Ik denk daar liever niet over na. En ik denk dat ook technologie misschien ook niet een tijd lang niet. Bedoel, de afgelopen 20 jaar misschien wel. Maar daarvoor misschien niet heel serieus werd genomen als onderwerp voor weet je, waar je een redacteur op moest zetten bij een krant of waar je echt specialisten voor moest hebben. Ik bedoel, dat zie je nu wel. Nu heb je Huib Modderkolk bij de Volkskrant. Je hebt Daniel Verlaan. Weet je, het zijn echt hele grote experts en die zich erin bijten. Ja, dat is nu.
Ja, van Daniel, hè, onze collega bij het Nieuws. Ja.
Ja, precies. Met zijn fantastische boek. Waar ook iedereen moet lezen ook. Maar ja, ik denk dat het lange tijd ook niet serieus werd genomen. Omdat we het met z'n allen niet zo serieus namen.
Nou ja, het zijn natuurlijk ook stiekem. Want ik kan ook ik heb een keer een docu gezien op televisie. Bij volgens mij Discovery, zo'n soort zender. Over Stuxnet. Hè, dat is met zo'n hele reconstructie. En hoe ze dan. Ja, hoe ze dat hebben kunnen planten. Daar kan een James Bond film, kon daar bij wijze van spreken aan tippen. Het is natuurlijk ook wel. Ja, het is heel erg verborgen, deze vorm van misdaad. Je moet er al enigszins in zijn ingevoerd. Wil je het überhaupt herkennen?
Ja.
Maar het is deep down, gebeurde eigenlijk best wel spectaculaire, ja, helaas negatieve, maar spectaculaire dingen eigenlijk. Hè?
Ja, Stuxnet is natuurlijk zo, weet je, het is natuurlijk een heel goed voorbeeld van zo, van iets wat heel schimmig is en wat heel spectaculair is, weet je. Het wordt ook, het wordt gezien als een soort van de atoombom, de allereerste atoombom op digitaal gebied die afgaat, weet je. Dat ingenieurs ver weg in Amerika kennelijk. Vermoedelijk ook in Israël.
Allegedly zeg je allemaal, dan toch?
Ja. Allemaal allegedly. min of meer bewezen bijna. Dat zij dingen ontwikkelen, dat ze code ontwikkelen die, weet je, aan de andere kant van de wereld die uraniumverrijkingscentrifuges kapot laten draaien. Weet je, dat is hoe bedenk je het? En hoe doe je het? Ik bedoel, beter nog, hoe doe je het? Weet je?
En het is ook nog gelukt, ook.
En het is ook helemaal, ja.
Een soort Mission Impossible was het eigenlijk, toch? Dat deed het stuk niks.
Ja, want het moest in die uraniumverrijkingscentrale gesmokkeld worden. En dat is allegedly iemand geweest die via de IVD daarheen is gestuurd. Dus ja, dat is ook weer zo'n dimensie die er dan aankomt van, goh, kennelijk houdt Nederland zich hier ook mee bezig. En dat wisten we ook niet. En moeten we dat wel eigenlijk? Moeten we dat wel willen met z'n allen? Want komen daar geen represailles op? DigiNotar is misschien een represaille geweest op Stuxnet.
Ja.
Dus ja, het is super, super interessant. Het is spannend. Het is bijna James Bond, weet je. De grens tussen cybercrime en spionage is echt heel dun. En ja, het is ja, misschien, dat is volgens mij ook wel de reden waarom ik hier zo ingedoken ben. Omdat het ook net, het is het dichtste bij dat je bij een James Bond verhaal kan komen wat echt gebeurd is.
We hadden volgens mij nog een fragment, toch, Floris?
Ja, ook weer over Stuxnet. En daarin kun je goed horen, denk ik, wat het verschil is tussen toch een reguliere podcast, zoals je die bij ons kent, zo'n wekelijks opgenomen podcast, en een gepolijste luisterdocumentaire.
Westerse inlichtingendiensten hebben al ervaring met het saboteren van de Iraanse nucleaire ambities. Die ervaring hebben ze opgedaan in de Koude Oorlog. In de Sovjet-Unie ontplofte wel eens een gas- of oliepijplijn door noodlottige ontwerpfouten. Ontwerpfouten die Amerikaanse inlichtingendiensten zelf stopten in blauwdrukken van nieuwe technologie. Blauwdrukken waarvan de Russen dachten ze stiekem te hebben gestolen. In 2006 zorgen Amerikaanse inlichtingendiensten ervoor dat Iran dit soort pre-gesaboteerde onderdelen installeren in een proefopstelling in Natanz, om hier voor de eerste keer uranium te verrijken. Via Turkije levert het Kaan-netwerk noodstroomvoedingen die ervoor moeten zorgen dat ultracentrifuges altijd dezelfde netspanning krijgen en dus altijd op dezelfde snelheid blijven draaien. Maar de informanten en spionnen in het Kaan-netwerk zorgen ervoor dat deze voedingen precies doen wat ze moeten voorkomen. De netspanning laten fluctueren. Hierdoor draaien de ultracentrifuges niet meer op dezelfde snelheid. Ze gaan harder, dan weer zachter. Uiteindelijk ontploffen alle 50 centrifuges, vertelt de toenmalige vicepresident van Iran aan een lokale krant. Het is een tegenslag voor het Iraanse kernprogramma, maar een hele kleine. De sabotage wordt ontdekt. En voortaan controleert Iran nog beter de geïmporteerde materialen. Hoe kan Amerika de nucleaire ambities van Iran een grotere klap toedienen? Dat antwoord krijgt president Bush al snel, als hij maanden later in het Witte Huis voor zijn neus ziet hoe een doos kapotte centrifugeonderdelen op tafel wordt gekieperd.
Ja, Stuxnet is dus het startschot voor dat nieuwe tijdperk van cybercrime. Een andere zaak die je docu noemt is de Carbonac hack, waarbij pinautomaten werden gehackt. Ja. Meer dan een miljard euro van 100 banken in meer dan 40 landen is gestolen.
Ja.
Wauw.
Ja, dat is nogal wat. Dat is ook zo'n cybercrime verhaal. Ik weet nog wel dat ik met Europol contact had en dat ze zeiden, ja, je hebt nu dit verhaal. Dit is echt heel erg leuk. En toen, ik bedoel, ze wilden er weinig over vertellen, omdat de zaak was toen nog gaande. Maar ja, dat waren boeven die dus eigenlijk banken hackten en op bepaalde tijden dan de pinautomaten lieten leeglopen. En dan zie je dus, dan heb je dus camerabeelden van pinautomaten. En dan zie je iemand binnenkomen met een grote sporttas. En die gaat gewoon een beetje met zijn telefoon spelen, doet niks. En op een gegeven moment gaat zo'n pinautomaat gaat licht geven. En ja hoor. Dan komt het geld, eerste plak, tweede pak, derde pak, hup. Naar de volgende pinautomaat, stop het allemaal in de tas en dan lopen ze weer weg. En ja, dat is gewoon dat je denkt, wat gebeurt hier? Het deed me meteen denken aan, weet je, Terminator 2, waarin John Connor met een nepkaartje een pinautomaat hackt. Met zo'n oud computertje uit de jaren 90. Maar dat kan dus kennelijk echt. Weet je, het is geen science fiction. Het is gewoon, dit soort dingen kunnen gewoon echt gebeuren. Ja, en dat zijn dan hele slimme boeven, weet je. Dan denk je, goh, hoe doen ze dat? Hoe kunnen ze dat?
Dat is toch ontdekt wel uiteindelijk?
Mm-hmm. Nou ja, het is eigenlijk heel simpel. Ze hebben natuurlijk allerlei malware en allemaal, weet je, manieren om te hacken. Maar het simpelste wat ze deden was gewoon een bankmedewerker een mailtje sturen. En dan zeggen, hey, en nog even terugkomend op deze transactie in dit Word-bestandje, lees het even. Of we hebben een evenement georganiseerd, klik even door naar het pdfje. Nou ja, Word-documentje was het. En ja hoor, het was een phishing mail. En dan hadden die criminele hackers hadden dan een eerste stap al binnen de deur. Ja. En dan gingen ze vanuit daar op zoek naar andere computers en medewerkers.
Heb je er ook respect voor gekregen, bij wijze van spreken? Dat het toch wel zo inventief in elkaar steekt, ook een hack of een overval. Of, mm-hmm. Ik kan me ook herinneren, bijvoorbeeld, je had die verfilming ooit van The Greatest Robbery, toch? The Greatest Train Robbery, hoe heet dat nou? De grootste roofoverval alle tijden. Dat wordt dan een soort heel spannend gemaakt, mystiek gemaakt bijna. En je gaat bijna echt voelen ook voor die slechterikken.
Ja.
heb je dat ook misschien gehad dat je denkt van jezus, dat hebben ze toch wel verdomde clever gedaan eigenlijk.
Nou ja, in die zin zou ik zeggen, omdat het zo simpel is. Ze doen eigenlijk dingen waar je eigenlijk, die zijn gewoon zo simpel eigenlijk. Bijvoorbeeld zo'n phishing e-mail, dat is eigenlijk dat iemand daar nog intrapt, weet je. Ja, dan in die zin, ja, een beetje respect van, ja, je laat wel zien van waar het misgaat bij zo'n bedrijf. Maar ja, respect, ja, dit zijn mensen die samenwerkten met de Russische maffia.
Maar of dat je onder de, je noemt nu simpele voorbeelden, maar mm-hmm. Stuxnet. Mm-hmm. Ik was daar zelf, ik heb daar ooit ook in wat ik al zei, zo'n docu over gezien. Ik was eigenlijk wel onder de indruk van ook de schaal van de operatie. Ja. En wat een werk ook, weet je. En hoe dat dan uiteindelijk ook verdorie nog gelukt is ook.
Mm-hmm, ja, maar het zijn ingenieuze manieren die ze bedenken om in computersystemen te komen. Dus ja, dat is bizar gewoon. En er zit zo'n wereld van slimme mensen achter, die dus kennelijk maar misschien wel de hele dag bezig zijn met hoe kan ik in deze computer inbreken en dat uiteindelijk ook kunnen doen. Dus ja, ik zou het niet kunnen.
Hey, en trouwens, in jouw luisterdocu, vertel je dan alleen maar of komen daar ook nog andere mensen aan het woord? Of?
Ik kom ook betrokkenen bij aan het woord. En ook experts. Ik bijvoorbeeld in de Carbonac aflevering spreek ik met een Nederlandse medewerker van Kaspersky, die nauw betrokken is geweest bij dat, ja, op eigenlijk niet per se het opsporen van die bende, maar het echt uit de doeken doen van hoe hebben ze dit gedaan? Waar zijn de servers? Waar kunnen we ze ontdekken in de systemen? Ja, met Stuxnet, dat is een aflevering. Ja, dat is zo'n schimmige wereld. Dat vertel ik dan zelf.
Daar wil niemand over komen vertellen.
Ja. Nou, ik weet niet of ik het dan had kunnen navertellen.
Nee, precies. Nou, we hadden daar ook een fragmentje van, toch, Floor?
Ja, over Carbonac hebben we een fragmentje, dus laten we daar even naar luisteren.
Een telefoon trilt op een nachtkastje in Moskou. Het is 3:00 s'nachts in het voorjaar van 2014. Een paar maanden na de jackpotting in Kiev. Een hand zoekt naar de telefoon. Slaap wordt uit ogen gewreven. Hallo, vraagt een chagrijnige Kaspersky-medewerker. De collega aan de andere kant van de lijn is de lokale accountmanager. Die is wel klaarwakker. Hij dicteert een reeks cijfers. Je moet dit nummer nu bellen, zegt hij dwingend. Als de medewerker het nummer intoetst, krijgt hij weer een paniekerige stem aan de lijn. Je moet nu komen. De stem aan de andere kant van de telefoon is de chief security officer van een grote Russische bank. De persoon die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de computers en het computernetwerk van de bank. De persoon die ervoor moet zorgen dat criminele hackers geen toegang krijgen tot gevoelige gegevens over transacties en klanten. De Information Security Officer is in totale paniek. Niet omdat de computers gecrashed zijn. Nee, er is iets veel ergers gebeurd. Hackers hebben die nacht toegang gekregen tot alle gegevens en systemen van de bank. De bank is volledig onder hun controle.
En daar kwam hij aan in die bank en toen zei die security officer dat er op dat moment vanaf de domain controller, en de domain controller is zo'n beetje de belangrijkste server in je netwerk, want die beheert het hele domein, dat er data werd verzonden naar China.
De domain controller is de belangrijkste computer van een bank, het hart. Wie deze beheerst, beheerst alle communicatie binnen de bank. Die kan nationale en internationale transacties aanmaken, goedkeuren of blokkeren. Kan rekeningen uit lucht scheppen, saldo's veranderen en betaalpassen uitgeven. Wat er nu gebeurt is de grootste nachtmerrie voor een bank. Dit is geen ordinaire bankroof, maar iets veel ergers. Het is een vijandige digitale overname.
Ja, welke grote andere zaken komen er nog weer voorbij in gehackt?
Ik pakte een hack, of dat is een poging tot hacken van het OPCW in Den Haag. Dus de internationale organisatie die het verbod op chemische wapens handhaaft. Daar worden in 2018 4 Russische spionnen aangehouden door de Nederlandse Militaire Inlichtingendienst, de MIVD. En ja, dat is een hack die eigenlijk laat zien hoe Nederland eigenlijk ook een onderdeel is eigenlijk van een grote, schimmige, internationale schaduwoorlog bijna van Rusland. En ik probeert te vertellen hoe die hack van het OPCW eigenlijk daar onderdeel van is. Van het hacken van de MH17 onderzoek.
Zie je daar trouwens dan nog trends in? Dat cybercrime vanuit Rusland bijvoorbeeld wat meer politiek is getint. En vanuit China bijvoorbeeld wat meer economisch getint. Of ja, zijn daar trends in te bespeuren? Of?
Ja, nou ja, dus spionage vanuit, of dan die hackoperaties vanuit Rusland zijn vooral politieke oorlog eigenlijk, oorlogsvoering. Maar China is inderdaad veel meer gericht op het verkrijgen van kennis en technologie. Om economisch gewoon een stapje vooruit te lopen in de race in de wereld.
ASML. Ja.
maar bijvoorbeeld dat SolarWinds, die SolarWinds hack van de afgelopen maanden, die waar steeds meer vandaan bekend van wordt. Ja, dat waren Russen die in systemen zaten van allerlei bedrijven en allerlei overheidsinstanties. Ja. De Russen beginnen ook iets meer, althans dat is mij verteld, dat heb ik natuurlijk niet gezien of meegemaakt. Maar de Russen zijn ook iets meer bezig met het stelen van technologie en dergelijke. Omdat ze ook merken waarschijnlijk dat het goed is voor de economie. Als ze ook de nieuwste technologie hebben.
Doen we dat trouwens eigenlijk als Nederland? Hè? Je noemde al een paar voorbeeldjes. Maar misschien ook als Europese Unie. Doen wij dat andersom eigenlijk ook? Maken wij ook gebruik van dat soort tactiek, ja. In een soort geopolitiek spel?
Ik denk dat ieder land is hiermee bezig. Spionage is, dus ieder land is daarmee bezig. De IVD, op de website van de IVD staat gewoon dat de IVD ook spioneert op andere landen. En het hoort er gewoon een beetje bij natuurlijk. Maar zeker na Stuxnet is ieder land zich bewust geworden van de gevaren die het loopt, wat er kan gebeuren en probeert zich daartegen te wapenen. En de opkomst van die digitale dimensie is gewoon een nieuw, dat is gewoon een nieuw domein geworden waar dingen die we al deden als landen, waar we dat nu ook gaan doen, spioneren. Weet je?
Nee, maar goed, het is niet dat wij een achtergesteld land zijn wat dat betreft.
Nee, wat eigenlijk een beetje naar voren komt uit mijn onderzoek en weet je, is gewoon dat Nederland eigenlijk best wel voorop loopt. In ieder geval een belangrijke speler is.
Ja. Mogen we er eigenlijk blij om zijn? Of?
aan de ene kant mag je daar natuurlijk blij mee zijn. Omdat je hoopt dat zich ook vertaalt naar betere digitale veiligheid. En dat we bewust zijn van. Maar aan de andere kant zou je kunnen afvragen. Moeten wij wel die vingers in de pap hebben? Wat overkomt ons straks als burger door...
Ja, het verbaast me ook niks. Want we zijn volgens mij ook al wereldkampioen afluisteren. Hè? Gewoon op de oude telefoon. Mm-hmm. Maar, of dat waren we althans. Mm-hmm. Hey, dan misschien iets dichter bij huis. Begin deze maand maakte de autoriteit persoonsgegevens bekend dat het aantal hacks dat er is op gericht persoonsgegevens buiten maken afgelopen jaar, in 2020 dus, met bijna een derde is toegenomen ten opzichte van het jaar ervoor. Mm-hmm. Verbaas je dat? Schrik je daarvan? Ben je dat zelf ook tegengekomen?
Nee, ik schrik er niet van. Ik bedoel, afgelopen jaar zaten we natuurlijk met z'n allen gewoon massaal thuis en zaten we op onze apparaten. Dus waar gaan criminelen heen? Waar het geld is? Ja, waar haal je het geld vandaan? Ja, iedere ouder heeft waarschijnlijk wel een soort van onderwijsprogramma gehad onderwijs op afstand. Die Skoola bijvoorbeeld. Het hacken van Skoola, dan krijg je allerlei gegevens natuurlijk binnen over die tablets. Wij zitten allemaal massaal aan Zoom en Meets en weet ik veel wat. Ja, weet je, als je daar binnen kan komen, die gegevens kan jatten, kan je er wat mee. Ik bedoel, we maken het allemaal makkelijk door onze wachtwoorden te gebruiken voor de 26 accounts die we hebben. Dus als je dat hackt, dan kom je binnen. Dan, je hebt vast je BSN-nummer ergens in je mail staan of een foto van je paspoort, ja. Daar moet je dan zijn.
Ik wil ook nog misschien iets meer inzoomen dan trouwens. Het misdrijf met de meeste impact. Dat lijkt misschien wel de SIM-swap te zijn. Nee, omdat je telefoonnummer zo'n centrale rol speelt in je digitale identiteit. Ja, ja. Het is natuurlijk vaak opgezet om uiteindelijk bitcoins van iemand te stelen. Maar in potentie kan identiteitsdiefstal volgens mij het meest desastreus zijn. Weet je, ben je daar mee bezig geweest ook voor je boek?
Ik heb me vooral bezig gehouden natuurlijk met die hele grote zaken die dan heel erg aanspreken. Maar ja, weet je, dit lijkt kleine criminaliteit te zijn, maar dat heeft hele grote gevolgen inderdaad. Ik bedoel, dat als een bedrijf gehackt wordt en er miljoenen worden gestolen, ja, weet je, misschien is er wel een verzekeraar. Het is niet leuk, het is heel slecht, heeft gevolgen voor iedereen. Maar ja, als jij gehackt wordt en je identiteitsgegevens worden gestolen en je hebt opeens 3 nieuwe creditcards en je hebt opeens schulden en de foto van je kind in bad wordt opeens gedeeld op pedo-netwerken. Ja, dat zijn dingen die heel veel impact hebben.
Verbleekte toeslagenaffaire bij misschien.
Ja, en dat is natuurlijk heel erg. Je hebt natuurlijk zaken gehad van vrouwen die opeens doorhadden dat iemand meekeek op een laptop. Weet je, die dus maandenlang beelden vastlegden van mensen die uit de douche kwamen, die zich omkleden. Dat is onwijs. Onwijs schadelijk en onwijs erg als dat natuurlijk gebeurt. En daar verbleken grote zaken zoals die Carblackbende bij natuurlijk. Dat persoonlijke leed.
Hoe kijk jij naar de toekomst van cybercrime? Denk je dat het eerst nog erger gaat worden voordat het beter wordt? Wat zijn de grootste gevaren op dit moment?
Nou ja, de grootste gevaren zijn denk ik de aanvallen op infrastructuur. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Oekraïne in de afgelopen, 5 jaar. Het is een soort van proeftuin geweest voor hackers. Allegedly Russische hackers allemaal. Hmm. Die elektriciteitscentrales platlegden. En dat NotPetya-virus is daar ook, dat was het doelwit was Oekraïne. En dan zie je gewoon hoe schadelijk dat soort dingen kunnen zijn. Hoe kwetsbaar we met z'n allen zijn voor gewoon een virus dat gewoon alle computers opeens gaat wissen. En je zag het toen al. Havens lagen stil omdat bij havens de computers het niet meer deden. Ik denk dat het ook een grote infrastructuur aanvallen, dat een groot gevaar is voor de toekomst.
Want dat in dat plaatje, dat gaat dus verder dan de Universiteit van Maastricht of een ziekenhuis die met ransomware te maken heeft.
Ja.
Want ze leggen gewoon de boel plat.
Ja, als je gewoon alle elektriciteit 2 maanden lang stillegt in Nederland, ja, dan kijk eens wat er gebeurt. Weet je,
tijdens de lockdown, maar dan worden we helemaal gek.
Nou ja, hopelijk kan je dan nog wel boeken lezen of luisterboeken luisteren. maar dit soort grote, of van die grootschalige aanvallen op ziekenhuizen, dat is ook zo. Dat is natuurlijk ook nu, juist nu is dat natuurlijk een heel groot gevaar.
Maar weet je, wat is jouw beeld van waar staat de preventie? Of de hoe heet die afdeling ook alweer? De cybercrime counter,
Wat is het? De high-tech crime? Ja, wat,
crime unit.
Crime unit, ja. Laten we gewoon de CSI cyber Leidschendorp.
Dus je hebt je zeg maar in die grote zaken verdiept en die inderdaad de geschiedenis hebben gevormd tot nu toe. Mm-hmm. Maar je zal gaandeweg ook wel een beeld hebben gekregen van, nou ja, hoe is Nederland daar tegen bestand? De industrie hier, de infrastructuur in Nederland, de zorginstellingen, ik noem maar wat. Mm-hmm. Wat wij telkens natuurlijk in het nieuws meekrijgen, zijn die wat kleinere, ja, enigszins beschamende gevallen. Hè? Met ziekenhuizen, met ransomware, met computers.
Ja.
Ja, en hebben ze nou die ton betaald of niet? Ja. Waarschijnlijk wel. Maar, even nog iets, 1 trapje hoger, als je een beetje uitzoomt. Waar staan wij dan? Is het DEFCON 3 hier in Nederland? Wat is jouw indruk daarvan?
Ik denk dat we na de DigiNotar compromise in 2011, dus dat Nederland op overheidsniveau, in ieder geval op landelijk overheidsniveau, veel beter is geworden in het beveiligen van systemen. En dat is heel belangrijk, weet je, dat DigiD beter beschermd is. Maar je ziet nog steeds bijvoorbeeld met kleinere gemeentes dat daar bijvoorbeeld mensen de wachtwoorden niet veranderen. Dat het simpele wachtwoorden worden gebruikt als wachtwoord 01 of wachtwoord 20, weet ik veel.
Admin.
En dat is denk ik het niveau waar het nog steeds misgaat. Ik bedoel, we hebben allemaal mooie firewalls, we zitten wel, weet je, 2-staps verificatie. Maar als je wachtwoorden gewoon niet goed zijn, het zijn een beetje die lullige fouten, weet je. Ik denk dat mensen met phishing mails nog steeds niet weten waar ze op moeten letten.
Ja.
Wat heb je trouwens nou zelf, ook weer, denk ik, door alles wat je bent gaan onderzoeken, zou je misschien hier en daar ook wel van geschrokken zijn, of misschien wel eens gedacht hebben van, oh shit, dat doe ik eigenlijk ook nog zo. wat zijn lessen die je zelf hebt geleerd en ook hebt toegepast, weet je, en zouden dus tips kunnen zijn voor onze luisteraars?
Ja, nou ja, waar ik achter ben gekomen is dat ik mijn wachtwoorden veel vaker had moeten veranderen in het verleden. En dat mijn wachtwoorden ook stukken moeilijker moeten. Dat ze langer moeten zijn dan een woord en een cijfer.
Nee, goed. Maar kijk, nu gebruiken we allemaal als hopelijk LastPass, OnePassword, dat soort wachtwoordmanagers ook. En dan kun je heel makkelijk hele ingewikkelde wachtwoorden in genereren en enzovoort. Mm-hmm. Maar om even een voorbeeld te geven. Ik kwam laatst inderdaad stukken tegen over die SIM-swap. Mm-hmm. En dat deed mij wel inzien dat ik had bijvoorbeeld bij heel veel van mijn tweestapsverificaties gebruikte ik mijn telefoonnummer.
Ja, ja, ja.
Ja, dat is toch best wel tricky eigenlijk, toch, kwam ik toen achter.
Ja.
En ben dat als de donder allemaal gaan omzetten.
Ja, klopt. Ja. Met een authenticator app. Ja, dat heb ik ook gedaan, inderdaad. Want ja, als je eenmaal leest over SIM-swapping, denk je, wacht even, die telefoon gebruik ik nu met die sms'jes van, nou, dat is super veilig, maar nee, dat is ook al niet meer.
Het is
meer,
ook weer zo stiekem, want het is ook weer die combinatie van eigenlijk een hack, een kwetsbaarheid in het systeem vinden. Ja. Maar die moesten ze dan weer misbruiken via telefonisten bijvoorbeeld. Want zo ging het fout. Ze hadden wat persoonlijke informatie van jou. Mm-hmm. Dan belden ze bijvoorbeeld T-Mobile op. En dan konden ze via de telefonist met die informatie van jou, zonder dat jij daar iets van merkte of signaal van kreeg, konden ze gewoon je nummer omzetten.
Ja. En ondertussen je bitcoin wegsluizen. Hè?
Ja. Ja.
Of je NFT's verkopen.
Ja. Maar je bent wel gek natuurlijk als je nu je bitcoins nog op een telefoonnummer zet. Ook al voordat dit nieuws naar buiten kwam.
Maar goed, zo zal het dus eigenlijk een eeuwige wedloop blijven waarschijnlijk.
Het is een arms race. Ja, je ziet gewoon, je gaat eigenlijk als consument neem je het op tegen zo'n hele grote schaduwachtige wolk van hackers die eigenlijk die uitzien op je geld. En je zult altijd een stapje achterlopen, want ja. Op het moment dat er zo'n app in de App Store komt, is er al waarschijnlijk een nieuwe manier om die te omzeilen. Het gaat zo snel, inderdaad. En wij moeten het gewoon maar bijbenen. En dat doen we hinkelend, vallend.
Vallend en opstaan.
Vallend en opstaan. Ja.
Ik heb nog een slotvraag. Waar moet je als consument goed op letten om je digitale identiteit zo veilig mogelijk te houden?
Ik zou zeggen, ga niet meer op social media. Deel niks van jezelf op social media. Ik kan heel, heel erg leuk gaan vertellen over, weet je, foto's maken van mijn moeder. En zeggen, oh, ze komt, weet je, ze is zo leuk, dit en dat. Maar als iemand zo van die veiligheidsvragen zit, oh, de naam van zijn moeder, wacht even. Wat is de naam van je kat? Dat is allemaal informatie die je gewoon eigenlijk vrij kan delen al. Omdat je gewoon leuke foto's wil maken op Instagram of een leuke post maakt op Facebook.
Maar ben je dan een soort, doe je dat zelf dan trouwens ook? Zit jij op? Of zit je privé nog op social media? Laat ik het zo vragen.
Nee, privé zit ik niet meer op social media. Nee. En als ik nauwelijks eigenlijk. Want ja, het is sowieso is het natuurlijk een hele toxische bende daar geworden de afgelopen jaren. Maar ja, waarom zou ik vrij, weet je, dingen als de naam van mijn eerste kat, mijn eerste huisdier delen. Als iemand daarmee mijn accounts in kan komen.
En is er nog een soort, is er nog een middenwegje dus mogelijk met een soort analogie met van snoepen? Snoepverstandig eet een appel, zeg maar. Snoep is allemaal slecht voor je, maar nou ja, we snappen dat je af en toe een tussendoortje wilt.
Ja, ja.
Is er dan nog iets, alle accounts op privé, bedoel, helpen dat soort dingen nog? Of?
Nou ja, ik zou zo, accounts op privé zetten, ja, dat helpt wel. En beperk wie het kan zien allemaal. Ik bedoel, we hebben natuurlijk allemaal een decennium lang gewoon iedereen toegevoegd op ons Facebook en iedereen op ons LinkedIn. Iedereen die mag ons maar volgen. Dat is allemaal niet nodig. Wie kent die mensen helemaal niet? Wees gewoon wat voorzichtiger erin. Als je dan wilt delen, ja, deel. Maak er een privéaccount aan wat je alleen maar deelt met je familie of met je vrienden. Weet je?
Maar dat kan via WhatsApp ook, natuurlijk. Hè?
Ja,
dat is inderdaad niet per se voor op social media.
Precies. Op Signal, wat net iets veiliger is dan WhatsApp.
Kijk, was het nog een testvraag, hè? Was dat?
Ja. Dus wees snoepverstandig en weet wat je deelt met wie. Ik denk dat het is.
Mooi.
Nou, daar kunnen we wat mee.
Ja, hopelijk.
De Duitse documentaire Gehackt van Hans Klis bestaat uit 5 delen. De eerste aflevering is vanaf vandaag beschikbaar op luisterboekendienst Storytel. Daarna komt er elke week een nieuwe aflevering beschikbaar. En een link naar gehackt staat in de show notes. Tijd voor het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. En dit was het geluid van de afgelopen 2 weken. Ja, er waren 2 hints voor nodig, maar uiteindelijk wisten jullie het toch te raden. Het ging namelijk om een opvouwbare gadget en niet de Galaxy Fold zoals sommigen dachten. Of het Magic Keyboard van de iPad. Nee, het was het dichtklappen van de Lenovo ThinkPad X1 Fold. Die laptop met opvouwbaar scherm. En dat wist onder meer Seppe Bossa. Dus gefeliciteerd Seppe, dat Bright T-shirt komt jouw kant op.
Ja, ik hoorde nog dat sommigen vonden op Discord, sommigen vonden onze hint te makkelijk. Ja, dat is ook nooit goed. Dat is ook nooit goed, hè?
Nee, dus dan deze
keer.
Maar
toch
keer
waren er foute antwoorden, hoor ik nu dus.
Ja. Nee, er waren foute antwoorden ook. Dus uiteindelijk was het ook niet zo simpel. Of althans, als jullie het zo simpel vinden, stuur dan meer antwoorden in. Dan maak je kans op dat Bright T-shirt.
Ja, mag ook trouwens, ja.
Mag gewoon.
Heb je ook een nieuw geluid bij, Floris?
Tuurlijk. Komt-ie. Ja.
Ja.
Ja, wij zeggen niks. Dat zou te makkelijk zijn.
Nee, ja, precies. Nee, niks. Nou, nog 1 keer dan.
Ja, als je nou denkt dat je weet wat dit ingewikkelde geluid is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. En tijd voor een rondje kort nieuws. Tony, take it away.
Ja, bij het eerdere gedeelte van deze podcast was ik er even niet. Dus ga ik zelf ook nog terugluisteren. Maar ik ben er weer, dus ik pak het weer op. Ja, vorige week hadden we het er nog over, NFT's, de technische methode om cryptokunst echt waardevol te gaan maken. En deze week was het zover hoor, Twitter-oprichter Jack Dorsey, die heeft zijn allereerste tweet als NFT verkocht. En het leverde een ongelooflijk bedrag op. $2,9 miljoen, omgerekend is dat dus 2,4 miljoen euro.
Oing.
Wauw. Nou ja. Ja, dat is echt betaald door een tech-ondernemer uit Maleisië. De opbrengst van die tweet NFT die gaat naar het goede doel gelukkig. Hè? Dat is het Afrika-fonds van GiveDirectly. Dat geld geeft aan mensen die in armoede leven. Ja, het is een gigantische hype. Het lijkt nog wel erger te worden met de dag bijna, toch jongens?
Ja, ja, we zagen ook Don Diablo natuurlijk, de DJ. Maar ook wel nog even handig in dit verband. Vorige week hebben we het er inderdaad uitgebreid over gehad. Maar Marijn, die is ook bezig aan een video. Die is spoedig te zien op ons YouTube-kanaal.
Met een speciale verrassing.
Ja, we blijven toch ook ik snap het. Nee, maar het is ook beeldend wel fijn. En het blijft een beetje ingewikkeld, vind ik toch.
Ik snap merk wat er aan de hand is. Ik blijf voorzichtig.
Ja.
Je zou zeggen, hè, want kijk, we hebben ook de geboorte van Bitcoin meegemaakt. Nou, hadden we er maar een paar gekocht hè, in die tijd.
Ja, jongen.
Maar ik was toen ook voorzichtig. En ik voel dat nu weer, die voorzichtigheid. Ja.
Ja.
Ga ik me dan weer op mijn kop slaan over een paar jaar? Of, wow.
Eigenlijk hoef je ook niet te weten hoe het werkt. Het is eigenlijk niet, hè? Maar ja. Het is meer van, je hebt allerlei nieuwe sites waar je ze koopt. Dat is voor mensen natuurlijk nieuw. Dat was met Bitcoin ook van, welke site zit ik dit nu te kopen en te handelen?
Dus ja, waar zet ik hem weg en hoe zet ik hem veilig weg? En want je moet het niet in zo'n exchange zetten. Dat hebben we wel geleerd met Bitcoin. Maar waar laat je hem dan?
Nou ja, precies waar we het over gehad hebben, Floris. Toevallig hè, was het ook deze week in het nieuws dat er weer allerlei malafide personen, en ja, het zijn gewoon criminelen, aan het werk zijn die dan kunst stelen. En het verkopen als NFT. Waar dan de kunstenaar zelf pas achterkomt als het allemaal al verkocht is. Ja.
Kan ook nog.
Het is verschrikkelijk. Maar ja, dat gebeurt. Dus we gaan er nog veel over horen. Dat wel. Ja, helaas geen grapje. iPhone-gebruikers in Rusland die krijgen vanaf 1 april... een speciaal installatiescherm met apps die door de Russische overheid zijn uitgekozen. Ja, dat gaat vrij ver. Het is een concessie die Apple heeft moeten doen. En die kan volgens experts best wel verstrekkende gevolgen gaan krijgen. Op het scherm zijn apps te zien zoals browsers, mail-apps, tv-apps en dergelijke. Russische gebruikers die kunnen dan kiezen om de apps niet te installeren. Maar standaard staan ze wel aangevinkt. Het is voor het eerst dat Apple zo'n installatiescherm toelaat. En dat moest ook wel, want wie niet meewerkt aan de Russische wet, die mag zijn apparaten in het land niet verkopen. Ja, dan kiest Apple dus ook eieren voor zijn geld. Critici die vrezen nu wel voor de gevolgen. Ja, want als apps op het nieuwe scherm worden gecontroleerd door de Russische overheid, ja, dat gaat gewoon gevolgen hebben ook voor andere landen met een onderdrukkende overheid. Die denken nu ook van, hey, dat is handig. Ik wil ook zo'n installatiescherm van Apple krijgen.
Had China dat niet? Nee, dat hadden ze natuurlijk nog niet. Maar ja, dat zit er dik in die dat zij dat natuurlijk nu ook willen, bijvoorbeeld.
Ik denk dat de telefoon meteen rinkelde bij Tim Cook. Van, dit is Beijing.
Ja, die hoeft alleen WeChat te installeren, toch?
Ja, dat is daar natuurlijk ook wel een hele aparte situatie. Maar ja, het is toch wel een beetje... Het voelt eigenlijk niet goed dat Apple daarin meegaat. Maar ja, ze kunnen niet zomaar zeggen van... jongens, we verkopen geen iPhones meer in Rusland.
Nee. Ja, en Android doet het natuurlijk al jaren.
Ofwel, trouwens. Kijk, ja. Ze hebben natuurlijk met... richting de FBI, het er ook niet de minste organisatie in de Verenigde Staten... hebben ze ook een poot stijf gehouden over dat er geen achterdeur in de encryptie mag.
Ja.
KPN, die gaat bijna 1000 dorpen versneld aansluiten op zijn glasvezelnetwerk. Dat is goed nieuws voor iedereen die niet in de grote stad woont. De provider die werkt ervoor samen met het pensioenfonds ABP. KPN die beloofde eind vorig jaar, daar hebben we het ook wel over gehad in de podcast, dat de aanleg van zijn glasvezelnetwerk versneld zou worden. Zodat in 2025 2/3 van de Nederlandse huishoudens toegang zou hebben tot glasvezel-internet. Ja, de nieuwe samenwerking met ABP die komt bovenop de al geplande 2,5 miljoen aansluitingen. Ja, glasvezel kan daardoor versneld worden uitgerold in allerlei kleinere dorpjes. Welke plaatsen hebben we het dan over? Nou ja, bijvoorbeeld Ankerveen, Grauw, Zuidoost-Beemster. Dat soort plekken. Zit straks allemaal
Grauw,
glasvezel.
Grauw, laat je horen.
Dan zit je gewoon op glasvezel. Moet je wel geduld hebben, want dit gaat tot die aanleg in die dorpen gaat tot eind 2026 nog wel duren. Dan is het al afgerond. In totaal komen er ruim 900.000 aansluitingen bij. Waarvan 700.000 dan voor huishoudens en 200.000 voor bedrijven. Dus glasvezel, als je het wil hebben, het gaat gebeuren de komende jaren.
Ja, KPN zei daar ook nog bij dat dan eind 2026 is glasvezel van KPN beschikbaar bij 80% van de Nederlandse huishoudens. Dus dat is 80%. Mooi voor vrijwel iedereen. Ja, 80%. En dat geld wat nou geïnvesteerd wordt, ja, ze zetten dat pensioen van zijn KPN zetten dan zeg maar een joint venture heet het dan. Dus ze gaan met z'n tweeën 50-50 in een nieuw bedrijf zitten. En die steken een miljard euro de komende 5 jaar in dat netwerk. Dus het is geen kleine investering.
Nee, dat voor alle thuiswerkers kan dat best wel fijn zijn. En dan mag Vodafone Ziggo aan de bakken.
Ja, dan hebben we ter afsluiting nog wat tips voor jullie. Laten we beginnen met Erwin.
Ja, nou eindelijk jongens. Het gaat gebeuren aanstaande maandag 29 maart. Is het eerste deel, of nou ja, eigenlijk het tweede deel. Er was al een proloog in het najaar. Maar van de slimste tuin van Nederland. Ja, dat is mijn tuin. En die hebben we helemaal verbouwd. Maar het is ook meteen helemaal slim gemaakt. Want ja, dat kon natuurlijk niet achterblijven bij mijn huis eigenlijk. En wat tof hoor. Dat doen we samen met Gardena. De video, er komen 3 video's. Dus maandag en dan eentje in april en nog eentje in mei. En dat is te zien uiteraard bij Bright. Maar ook op eigen huis, bij eigen huis en tuin Lekker Leven. Dat door de week elke dag om rond 5 uur op RTL 4 te zien is. Dus ja, dan gaan we los.
Dat is wel leuk als je aan het zappen bent en je bent bij RTL 4. Niet schrikken, want dat is echt Erwin met zijn smarden. Maar ja.
Ik ben ook wel benieuwd.
Smarden? Serieus, nee, hij blijft niet hangen, denk ik, hè?
Smart een beetje
garden.
Verkeerd.
Ja. Dus soort, doe me denken aan s'mores of zo. Maar goed.
Ja.
Klinkt IKEA inderdaad.
Nee, ik ben wel benieuwd, want het gaat er nu al weken over. Als we een vergadering hebben, dan is er steeds van... nou ja, nou zijn ze dit aan het doen en dan zijn ze dat aan het doen. Ik ben wel benieuwd hoe het geworden is.
Ja, het is een heel project geweest. We hadden natuurlijk... uiteindelijk zijn ze een paar weken. En ze, met ze bedoel ik ook gewoon mijn eigen hovenieren en... gewoon met die tuin verbouwen. Hè? Want echt alles een beetje is eruit gegaan. We zijn helemaal opnieuw begonnen. En daardoor kunnen we natuurlijk ook heel mooi meteen allerlei dingen echt goed aanleggen. Waaronder in mijn geval dan met ondergrondse irrigatieleidingen. En het water tap ik uit de sloot. Ik heb de mazzel dat ik naast een sloot woon. Maar ja, het is ook een mooi systeem, dat smart systeem. Je kan er heel veel kanten mee op. Dus de hele bewatering. En ik heb natuurlijk ook een robotmaaier. Die komt nog in deel 3 aan bod. Maar water geven en maaien, ja, dat hoef ik eigenlijk niet meer over na te denken. Dat is wel lekker hoor. Maar goed, aanstaande maandag dus de eerste video van de 3. Te zien bij Eigen Huis en Tuin, Lekker Leven. En op onze eigen kanalen bij Bright.
Leuk. Tony, jouw tip.
Ja, wij krijgen ook wel eens mails van mensen die zeggen van... Hey, ik heb een tip voor jou. Nou ja, dat is min of meer gebeurd in dit geval met mijn tip. Ik kreeg een persbericht over dat de documentaire Coded Bias... die gaat over de schadelijke gevolgen van kunstmatige intelligentie... is de komende dagen gratis te streamen dankzij Next Museum... Nederland. En de code die zetten we in de show notes wel. Maar het is een bekroonde documentaire die ook op filmfestivals afgelopen jaar allerlei prijzen heeft gewonnen.
Ja.
En dat draait helemaal om verhalen van mensen die eigenlijk zijn getroffen door schadelijke technologie. Technologie die ook allerlei vooroordelen in zich heeft. Algoritmes en kunstmatige intelligentie die eigenlijk steeds meer een soort gevaar worden voor de burgerrechten. En daarin centraal staat het verhaal van de onderzoekster van de MIT-universiteit. Die ook de Algorithmic Justice League heeft opgezet inmiddels. Een organisatie die strijdt voor kunstmatige intelligentie die geen vooroordelen heeft. En een bekend voorbeeld is zij zelf, want haar overkomt steeds dat gezichtsherkenningstechnologie niet reageert op haar huidskleur. Ja, dat is een van de vele voorbeelden.
Ja.
En zo zijn er nog veel meer dingen aan de hand natuurlijk. We kennen dat van social media, maar met gezichtsherkenning komt het ook steeds dichter bij de mensen. En er zijn in Amerika natuurlijk ook allerlei plekken waar camera's op duiken. Wij hebben het zelf natuurlijk ook vaak gehad over slimme beveiligingscamera's en gezichtsherkenning. Nou, die documentaire, die wijst op de gevaren.
Ja, want we gaan erop vertrouwen, hè, die algoritmes. Maar eigenlijk zijn ze ondoorzichtig. En ze zijn per ongeluk, zonder dat dat de bedoeling was, zijn ze gewoon bijvoorbeeld racistisch geworden. Omdat de input was dan bijvoorbeeld, ook al is in de input bijvoorbeeld, en de input is dan bijvoorbeeld, je laat dan zo'n algoritme, laat je dingen lezen. Of die voer je informatie. En dan per ongeluk zit daar een klein stukje racisme in. En dan gaat het algoritme denken, oh, dit is de norm. En het
we kennen
bedoeling.
Ook dat geval van Google, toch? Maar Google Foto's, volgens mij, even uit mijn hoofd. Ja. Dat mensen met een donkere huidskleur stevig werden aangezien voor apen, voor gorilla's en chimpansees. Ja.
Ja, dat is niet mijn bedoeling.
Dat kan echt niet.
Nee, maar dat gaat dan fout. Ja.
Trouwens, over Justice League gesproken. Hebben jullie toevallig die 4 uur durende versie van Zack Snyder gezien van Justice League?
Nee.
Wow, nee, joh. Nee.
Dit is wel. Misschien ik heb ooit, er het hele weekend over gedaan, maar mijn god, ik weet nou niet. Nee, het is nee, ik kan het
is geen tip.
Niet, nee, ik denk toch niet. Nee.
Het is toch ook jammer, hè? Want ergens Watchmen heeft hij zo goed gedaan, maar daarna wist het toch niet te beklijven voor mij allemaal wat hij doet.
Ja, precies. En 300 vond ik er ook wel gaaf op zijn eigen manier. Ja.
Nou, heb ik ook nog een tipje. Dat is Tiny World op Apple TV+. Het is een natuurdocumentaire waar 10 jaar aan gewerkt is. En het gaat niet over de leeuwen en de giraffen en zo, maar het gaat juist over al die kleine diertjes die overal leven. Dus dan zie je in de jungle zie je van, onder op de grond leven de jaguars, boven in de boom zitten de brulapen. Maar dan heb je ook gewoon midden, in de middenregio, heb je hele kleine aapjes zitten. En die aapjes die leven, die doen ook allemaal weer dingetjes. En het is hartstikke leuk, want daar hoor je nooit iets over. En ze hebben het heel mooi opgenomen. Ik ben die docu gaan kijken omdat ik heb een nieuwe tv gekocht. En ik heb al ooit gemerkt dat Apple TV Plus zo'n beetje de mooiste kwaliteit heeft, streaming. Dat blijkt nu ook weer. Het ziet er prachtig uit, Tiny World. En ze hebben ook beelden dat je denkt, hoe hebben ze het opgenomen? Gewoon en dan volgen ze een krabbetje, een schelp in. En dan zie je hoe de kleine krabbetjes worden geboren, niet groter dan een zandkorrel. En het ziet er allemaal prachtig haarscherp uit. Het is leerzaam, het is grappig. Er wordt, de voice-over wordt gedaan door Paul Rudd. Die kennen we als Ant-Man onder meer. Zo is hij er ook ingerold, omdat hij door Ant-Man werd hij geïnteresseerd in de kleine dingen in de natuur. Dus Tiny World op Apple TV+.
Goeie.
Ja, dan zijn we bij het eind aangekomen. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, TikTok en Discord. Tot volgende week.
Bye.
You.